U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht, hier op de donderdagochtend. Donderdag is, zoals u weet, de dag van de Eucharistie, de dag waarop Jezus tijdens het laatste avondmaal de heilige mis instelde. Maar het is ook, zoals u ongetwijfeld ook weet, de dag van het priesterschap. Op Witte Donderdag stelde Jezus zowel de Eucharistie als het priesterschap in. En we vieren vandaag in de Nederlandse kerk een bijzonder feest dat daarmee te maken heeft, namelijk het feest van Jezus Christus, eeuwige hoge priester. En ik zeg, we vieren het in Nederland, want het wordt namelijk niet in heel de wereld gevierd. Het werd in 2013 vanuit Rome aanbevolen dit feest op de kalender te zetten, maar het werd aan de plaatselijke kerk overgelaten of je dat wel of niet zou overnemen. Nou, de Nederlandse bisschoppen hebben dat destijds overgenomen. Dat betekende dat in 2014 dit feest voor het eerst op onze Nederlandse kalender stond. En sindsdien hebben we dat dus elk jaar gevierd. Nou, waarom vandaag? Vandaag is het donderdag na Pinksteren. En u moet weten, van oudsher had Pinksteren een octaaf. Tegenwoordig is dat niet meer. Tegenwoordig is na Pinksteren de kleur nagenoeg meteen weer groen. We hebben eerst nog wel dat feest van Maria, moeder van de kerk, tweede Pinksterdag, dan is de kleur nog wit in de kerk. Maar daarna gaan we weer terug naar de gewone tijd door het jaar. En dat betekent dat de kleur groen is. Maar volgens de oude kalender, dus van voor de hervormingen, had Pinksteren een octaaf. En in dat octaaf kwamen in de lezingen van de dag één voor één de sacramenten voorbij. En daarom is het heel mooi dat we toch daar iets van behouden en dat we vandaag op deze donderdag het sacrament van het priesterschap centraal hebben staan. En niet zomaar het priesterschap, maar het priesterschap van Jezus Christus zelf. We moeten niet vergeten, Jezus, Zoon van God, herder van ons allen, van de kudde van God, maar die ook heel duidelijk priester is. Hij is de eerste van alle priesters, de hoge priester. En waarom is hij priester? Nou, omdat hij de volmaakte daad van offerande van aanbidding stelt aan zijn hemelse vader. Hij schenkt zijn hele lichaam weg aan het kruis. En in dat kruisoffer toont hij zich priester, namelijk degene die namens het volk, voor het volk, offers opdraagt aan God. En in het geval van Jezus draagt hij zelfs het offer van zijn eigen leven op. Prachtig besef, dat we een priester hebben, een herder, die bereid is geweest zijn leven te offeren voor ons. Tot de dood aan toe. Nou, vandaag gaan we wat spreken over de betekenis van dit grote feest. En ik wil dat koppelen aan een ander belangrijk thema in ons geloof, namelijk pro-life. U weet pro-life, een Engelse titel, term, die we gebruiken om aan te geven dat mensen zich inzetten voor het ongeboren leven met name. En alles wat raakt aan kwetsbaar leven, de bescherming van kwetsbaar leven. Nou, in het Nederlands betekent het niks anders dan voor leven, pro-life. En die pro-life beweging wereldwijd, die is aan het groeien gelukkig, dat zien we. Dus er zijn steeds meer mensen die zich vurig inzetten voor de bescherming van het ongeboren kind. Maar het is ook heel belangrijk te beseffen dat pro-life niet alleen iets voor de pro-lifers is, voor de mensen die zich daar aan hebben geëngageerd, maar het is een verantwoordelijkheid die elke katholiek heeft. Dus we kunnen niet zeggen dat we katholiek zijn zonder dat we ook opkomen voor de rechten van het kwetsbare leven. En we weten, een kindje in de moederschoot is een volledige persoon. Het is een echt mens met een lichaam en met een ziel. Die ziel is al bij de conceptie door God aan het lichaam gegeven. Dus de mens is een eenheid van lichaam en ziel. Dus hoe jong het kindje ook mag zijn, zelfs vanaf de allereerste dag, is het al een volwaardig mens. En we moeten niet vergeten dat wanneer we over een mens spreken, we nooit uit het oog kunnen verliezen dat deze mens rechten heeft. Nou goed, een lange introductie vandaag. We zullen gaan bidden en ik wil dat feest van vandaag, dus Jezus Christus, eeuwige hoge priester, wil ik in verband brengen met die oproep wereldwijd om ons in te zetten voor het leven. Ja, dus niet alleen voor het ongeboren leven, voor elk mensenleven, ook voor mensen die aan de marge van de samenleving staan of mensen die in oorlogsgebieden leven of honger moeten lijden. Daar waar het leven kwetsbaar is, is God met de mensen, wil hij met ze zijn. Hè, maar wij als kerk moeten God haar wel brengen. We zullen beginnen met een kort gebed en ik wil vandaag bidden het gebed van de heilige paus Johannes Paulus II, dat hij schreef bij de uitgave van de encycliek die hij schreef over het leven. Prachtige encycliek, echt een aanrader. En die encycliek heet Evangelium Vitae, ja, dus het evangelie van het leven, waarin hij heel duidelijk laat zien dat alles in het evangelie uiteindelijk gericht is op leven. Hè, God wil leven. Nou, hij schreef een gebed gericht tot Maria, tot de moeder van Jezus. En dat gebed, dat schreef hij heel bijzonder voor dat kwetsbare leven, voor het ongeboren leven, maar ook voor ouderen die misschien al aan het einde van hun leven zijn en die in dezelfde kwetsbare positie komen als de ongeboren kinderen. Nou, we zullen dat gebed bidden en dan gaan we daarna nog wat meer hierover doorspreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O Maria, dageraad van de nieuwe wereld, moeder van de levende, u vertrouwen wij de zaak van het leven toe. O moeder, zie neer op het grote aantal kinderen dat niet geboren mag worden. Armen die het moeilijk hebben om te leven. Mannen en vrouwen die slachtoffer zijn van bruut geweld. Ouderen en zieken die gedood worden uit onverschilligheid of uit zogenaamd medelijden. Geef dat alle die geloven in uw Zoon het evangelie van het leven verkondigen met oprechtheid en liefde aan de mensen van onze tijd. Verkrijg voor hen de genade dat evangelie te aanvaarden als een steeds nieuw geschenk, de vreugde om het te vieren, dankbaar hun leven lang, en de moed om er resoluut van te getuigen, om samen met alle mensen van goede wil de beschaving van de waarheid en de liefde op te bouwen, tot lof en eer van God, de schepper en vriend van het leven. Amen. Vrienden, na dit ontroerende gebed van de heilige paus Johannes Paulus II, dat hij schreef in 1995, hè, toen dit document uitkwam, Evangelium Vitae. Hij schreef het op 25 maart, hè, toen bad hij dit gebed. Nu weet 25 maart is natuurlijk het moment waarop de engel boodschapt aan Maria en zij ontvangt van de Heilige Geest, hè, dus de conceptie van God in de schoot van Maria, het moment waarop onze verlossing aanbreekt, hè, begint om het zo te noemen. Het moment waarop Jezus, de Zoon van God, mens wordt. En ik zei net al van Jezus Christus, de eeuwige hoge priester, hè, dus die in de schoot van de heilige maagd Maria neerdaalt, heeft uiteindelijk één allerbelangrijkste reden gehad dat hij mens werd. Hij wilde natuurlijk de wil van God doen, van zijn Vader doen. Maar wat is de wil van de Vader? Waarom wordt Jezus mens? Uiteindelijk is dat in één woord samen te vatten: leven. God heeft de dood nooit gewild. En dat weten we. We weten dat Adam en Eva waren bestemd voor de onsterfelijkheid, voor het leven dat geen einde kent. Maar ze hebben natuurlijk dat leven zelf kwijtgespeeld door de zondeval, door ongehoorzaam te worden. En het hele Oude Testament is uiteindelijk één groot bewijs van het feit dat God, ondanks de ongehoorzaamheid van de mens, hij de mens toch niet loslaat. De liefde van God is zo eindeloos groot, is zo onpeilbaar diep, dat hij toch, ondanks het feit dat de mens het eigenlijk al lang niet meer verdient, toch elke keer weer pogingen blijft wagen om de mensheid terug te brengen bij hem. Als een echte herder die de mensheid de kudde aan zijn borst wil drukken, de schapen aan zijn borst wil drukken. Nou, die eindeloze liefde, die oceaan van liefde, die wordt vlees in Jezus Christus. En Jezus Christus wil in alles aan zijn Vader behagen. Dat wat de Vader wil, wil Jezus ook. Nou, wat wil de Vader nogmaals? Wat is de wil van God? Leven. En niet even leven of een beetje leven, maar leven in overvloed. En hoe mooi is het besef dan dat die God, de Vader, die we ook in het Oude Testament zien als Vader van de schepping, dat die Vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zoals die zelf ook zegt, ik ben een God van de levende, dat die God van de levende zijn Zoon naar de aarde zendt om daar als leven zelf onder de mensen te wonen. Jezus zegt namelijk niet, ik weet de weg naar het leven, of ik weet hoe je bij het leven uitkomt, of ik weet wat leven is. Nou, het zou allemaal prachtige uitspraken zijn geweest, dat zegt hij alleen allemaal niet. Hij zegt, ik ben het leven. Ik zelf ben het leven. Dat is nog wel even een stap verder dan alleen maar verstand hebben van het leven, of weten waar het leven te halen is. Nee, Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of hij zegt ook, ik ben de verrijzenis en het leven. Dus bij Jezus zijn is delen in dat leven van God dat geen einde kent. He, want wat de Vader heeft, heeft de Zoon ook. He, ze zijn in alles aan elkaar gelijk, ook in hun goddelijkheid. Jezus, de levende Zoon van God, die zelf het leven is. Jezus kan niet anders willen dan het leven. En hij verlangt zo vurig dat zijn volk deelt in dat leven, dat hij bereid is om dat leven zelfs op te geven, om te sterven. En dat is eigenlijk een soort van paradox. Hè. U weet, een paradox is een ogenschijnlijke tegenstelling. Hè. Dus het leven zelf, leven met een hoofdletter L, gaat de dood in. Jezus gaat de worsteling met de dood aan om uiteindelijk te tonen aan de dood en aan heel de mensheid dat hij sterker is dan de dood. Hè. Dus dat hij zelfs in de dood nog leven en verrijzenis blijft. Nog steeds weg, waarheid en leven is. Goed, wat heeft dit precies met die pro-life zaak te maken? Nou, Christus als eeuwige hoge priester offert zijn leven aan het kruis. Hij sterft zodat wij kunnen leven. We hebben er vaker over gesproken. En uiteindelijk is Christus zelf dus de ultieme promotor van die hele pro-life zaak. Er is niemand zozeer voor het leven als Jezus Christus zelf die het leven is. En als er één iemand dit begrepen heeft, dit diepe besef door heeft gehad, is het de moeder van het leven, Maria, de heilige maagd Maria. En daarom is zij ook met recht de patrones van die pro-life zaak. Op het moment dat we tot Maria bidden, bidden we tot de moeder van alle levenden. En er is niemand die zo door en door begrijpt dat dat leven in de moederschoot ook beschermd moet worden. En Maria, die zelf natuurlijk zwanger was, en in onze tijd zouden we zeggen een ongewenste zwangerschap, hè, want ze is hartstikke jong en niemand weet precies waar het kindje vandaan komt. Nou, wij weten dat wel en wij weten ook dat God precies die tijd had gekozen die goed was, hè, die hij had gesteld. En in die zwangerschap werd natuurlijk dat ongeboren leven meteen ook al bedreigd. Nou, Maria is degene die dat ongeboren leven beschermt. Hè? En daarom nemen we ook tot haar onze toevlucht als pro-lifers. En als je daarmee bezig bent, als je spreekt over die pro-life zaak, over de verdediging van het ongeboren leven, dan kunnen we niet onvermeld laten dat het niet alleen om dat pasverwekte kindje gaat, hè, in de moederschoot, maar het gaat om de hele geest, om de hele mentaliteit die onze samenleving op dit moment doorspekt. En de heilige paus Johannes Paulus II die spreekt daar ook over. Die zegt van, het is niet alleen dat we ons moeten verzetten tegen abortus. Hè. Bij abortus ben je eigenlijk al aan de late kant, of te laat misschien zelfs wel. Nee, we moeten heel de geest van de samenleving vernieuwen en opnieuw liefdevol maken. Hè, op het moment dat wij, als het ware, niet openstaan voor nieuw leven, dan zijn we de dood in de hand aan het werken. En dan scheppen we, zoals paus Johannes Paulus II dat noemde, de cultuur van de dood. We moeten toe naar een cultuur van het leven. En die cultuur van het leven die hangt heel nauw samen met wat je zou kunnen noemen de, ja, een beetje moeilijke term misschien, maar ik zal het even toelichten, de anticonceptionele geest. We horen vaak dat begrip anticonceptie. Nou, dan denken wij vooral aan middelen, aan de pil of aan het spiraaltje of andere middelen die die conceptie tegenwerken of die nadat het kindje al is verwekt, het kindje willen doodmaken. De paus zegt, we moeten af van die mentaliteit dat we het leven niet welkom heten. Anticonceptie zegt het heel letterlijk. Anti, tegen, conceptie, ontvangen van het leven. Dus we zouden toe moeten naar een geest, een conceptionele geest. Hè? Weer een moeilijke term, maar waarin we juist die conceptie omhelzen, waarin we dat leven dat geboren wil worden, God die het leven wil, niet voor even, maar voor eeuwig, dat we die God ook zijn gang laten gaan hier op aarde en niet de hele tijd hem blokkeren. Nou, ik mocht laatst een lezing geven in Nijmegen voor de Patrick Koopmans Stichting. En toen hebben we hier ook uitgebreid over gesproken. Jezus Christus die als hoge priester zijn leven offert, sterft, zodat wij kunnen leven. En dat die levende geest, de heilige geest van God, die met Pinkster aan ons geschonken is, dat die levende geest niks anders wil dan dat we met veel liefde en zorg ook het ongeboren leven omhelzen, omringen. En dat we ook de moeders en de ouders, de vaders en iedereen die hierbij betrokken is, met heel veel liefde benaderen, zodat ze mogen inzien, dit leven is de moeite waard. Het leven is de moeite waard om beschermd te worden en om geleefd te worden. En om even de urgentie van deze hele zaak aan te duiden, ik heb dat in de lezing voor de Patrick Koopmans Stichting ook genoemd. Op de officiële site van de WHO, de World Health Organization, die dus alles in kaart brengt als het gaat om abortuscijfers, staat dat in het afgelopen jaar er maar liefst 73 miljoen abortussen wereldwijd hebben plaatsgevonden. 73 miljoen. Nou, om even een indruk te krijgen van het aantal gedode baby'tjes, om even een vergelijking te maken. De Tweede Wereldoorlog was de meest dodelijke en meest bloederige oorlog die er ooit is geweest. Dus er is nooit een oorlog geweest in de geschiedenis van de mensheid die zoveel levens heeft gekost als de Tweede Wereldoorlog. Die heeft ongeveer 6 jaar geduurd. En in die jaren stierven er ongeveer 70 tot 80 miljoen mensen. Dus soldaten en burgers. 70 tot 80 miljoen. En ik zei net, het officiële aantal abortussen per jaar is 73 miljoen. Dus dat is net zoveel in 1 jaar tijd als het aantal slachtoffers van heel de Tweede Wereldoorlog bij elkaar opgeteld. En zegt de WHO zelfs erbij, u kunt het zelf ook opzoeken als u wilt, dat wil zeggen dat 3 van de 10 zwangerschappen eindigt in een abortus provocatus. Dus dat 3 van de 10 zwangerschappen wereldwijd eindigt in een bewuste opzettelijke abortus. 3 van de 10, dat wil zeggen 1/3 van heel de wereldbevolking wordt gedood nog voordat ze het levenslicht kunnen zien. Nou, schokkend, alarmerend. En ik ben dat even gaan omrekenen. Dat betekent dat er ongeveer 190.000 kinderen per dag worden gedood in de moederschoot. En dat betekent, als je het nog even verder doorrekent, meer dan 2 per seconde. Dus in dit kwartiertje dat we hierover spreken, zijn er al honderden kinderen gestorven aan abortus. Nou, ik zeg dit niet om ons moedeloos te maken. Ik zeg wel om u de, als het ware de urgentie te laten voelen van hoe belangrijk het is dat we hiervoor bidden. En ook het besef dat het allereerst iets is voor het gebed. En natuurlijk moet ook de politiek zich hierover buigen. Natuurlijk zijn actiegroepen heel goed. Maar allereerst is dit een geestelijke strijd. Want wat gebeurt hier? De vijand van het mensengeslacht, de duivel, die precies het tegenovergestelde van God wil, die juist dat anticonceptionele willen, die anticonceptiegeest, om het zo te noemen. De duivel die uiteindelijk altijd maar uit is op de dood van de mens en die dat het liefst zo snel mogelijk doet. Dus hoe jonger het kindje is, hoe meer de duivel erbij gebaat is. Want dan heeft hij geen krachtige tegenstander straks, een volwassen man of vrouw. En de duivel die haat onschuld, die duivel die haat alles wat pril is en schoon is in de knop. Dus dat wil hij doodmaken, kapotmaken. En juist omdat de duivel zo'n vijand is van het mensengeslacht, hebben we God en Maria nodig om de duivel te overwinnen. Dus onze rozenkransen, en daar wil ik vandaag mee afsluiten, onze rozenkransen zijn onontbeerlijk om deze strijd te kunnen winnen. En waarom specifiek de rozenkransen? Natuurlijk alle gebeden en ook alle sacramenten zijn nodig, maar ik noem nu bijzonder de rozenkrans. Want in Fatima in 1917 zegt Maria duidelijk: het is de rozenkrans die oorlogen kan overwinnen. Het is de rozenkrans die vrede in de wereld kan brengen. De dagelijkse rozenkrans. Dus zo 1 op 1 is dat verbonden met vrede in de wereld. En als we dan kijken naar die uitspraak van de heilige moeder Teresa, Teresa van Calcutta. Moeder Teresa zei: de grootste bedreiging van de wereldvrede op dit moment is abortus. Dus als je het ziet als een oorlog die gaande is wereldwijd, een oorlog die gaande is in stilte, in de moederschoot, dan weten we wat het wapen is tegen die oorlog. Het wapen voor de vrede, de rozenkrans. Maria, die uiteindelijk als moeder van alle levenden hierin de overwinning zal brengen. Nou, ik hoop dat u dit in uw gebeden niet vergeet. Dat u echt met regelmaat bidt voor het ongeboren leven. En dan met name ook voor de bekering van iedereen die op dit moment nog verduisterd is in verstand, in gedachten, in hun hart als het gaat over ongeboren leven. En dat er weer een geest mag komen, een klimaat, een cultuur mag komen van werkelijk leven. Nou, dat hoop ik. Ik wens u verder een hele goede en gezegende dag toe. En ik hoop dat u een mooi feest mag vieren van Jezus Christus, eeuwige hoge priester.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.